Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met het zingen van Psalm 51, daarvan het eerste zangvers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. We noemden nu Psalm 51, daarvan het eerste zangvers.
Thank you.
Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, dat elk u opgetekend kunt vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het zesde hoofdstuk van vers 14 tot en met 29. Nog lezen vooraf de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden u Marcus 6, vanaf vers 14 tot en met 29. En de koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden en zeide: Johannes, die daar doopte, is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, hij is Elias, en anderen zeiden, hij is een profeet of als een der profeten. Maar als het Herodes hoorde, zeide hij: deze is Johannes die ik onthoofd heb, die is van de doden opgewekt. Want dezelfde Herodes, enigen uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes: het is u niet geoorloofd de huisvrouw uw broeders te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en konde niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gane. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op den dag zijner geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijn groten en de overste over duizend en de voornaamste van Galilea. En als de dochter van dezelfde Herodias inkwam en danste, en Herodes en degene die mede aanzaten behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: eis van mij wat gij ook wilt, en ik zal het u geven. En hij zwoer haar: zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft mijns koninkrijks. En zij, uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: wat zal ik eisen? En die zeide: het hoofd van Johannes den Doper. En zij, terstond met haast ingaande tot de koning, heeft het geëist, zeggende: ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft, het hoofd van Johannes den Doper. En de koning, zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de ede en degene die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. En de koning zond terstond een scherp rechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf hetzelfde het dochtertje. En het dochtertje gaf hetzelfde haar moeder. En als zijne discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn doodlichaam weg en leidden het en leidde dat in een graf tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam uit des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. 106 vers 2 en 3. Welzalig die het recht betracht, die tallen tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbagen dat ge in uw volk steeds hebt getoond. Ook roem op uw bescherming dragen en u met zegen zijn bekroond. En het derde geeft dat mijn oog het goed aanschouw, uit welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Opdat u mij een rotsteen noemt en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. 106 vers 2 en 3. vanavond, geliefde, u begrijpt het wel. Het zou zijn dat u erom kwam en het zou kunnen zijn dat u erom wegbleef. Maar wanneer wij van het zevende gebod hebben te spreken, heeft dat bij ons wel een bijzondere klank. Wanneer we dan over zonde spreken tegen het zevende gebod, dan wordt er heel wat gedacht. Meer dan andere geboden die dan ook wel ter sprake gebracht zijn. Het zevende gebod, dat ligt heel gevoelig. En als wij dan zeggen, ja, wat is dat voor een gebod, dan weten wij het wel. Als we in de heilige wet hebben te kijken, het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Dat is dan zo kort gezegd. Gij zult niet echt breken. En als wij dan zo deze wereld betreden en als wij dan de tijd of de omgeving kennen, dan zegt het is allemaal orde aan de dag. En dan voel je het wel hoe gevoelig dat het is. En dan ga ik eigenlijk dan niet over de procenten spreken, waarin dan ook statistieken zijn, en waarin dus dan kun je zeggen, kijk eens nou, wat is er allemaal aan de hand? Ja, dit kwaad, het grote kwaad. Dat zonde kwaad, dat is dan niet alleen meer in de wereld, in de seculiere wereld, zoals wij dat nou vinden, als je dan leest in kranten hoe de wereld het doet. Maar het is ook in onze kerk. En als ik dan in de tijd dan van de hervormde kerklid dan was, toen had ik dat ook veel mee te maken al. En nu denk ik, nou in de oud-gereformeerde kerk, dan hoef ik dat zeker toch zeker niet mee te maken. Dat is alleen voor de seculiere kerk en voor de seculiere wereld het geval. Hè? De seculiere wereld, de wereld in de kerk, dan kun je dat ook wel vinden in de kerk natuurlijk. Seculiere wereld, zeerlijk seculiere kerk. En dan wil dus eigenlijk geen onderscheid meer tussen wereld en tussen kerk. Maar dan, ja, als ik dan denk, dus dan in de oud-gereformeerde, dat is toch niet de seculiere kerk. Dat is toch nog ouderwets daar in die kerk, daar heb je toch zeker nog niet mee te maken. Ik dacht natuurlijk van niet. Ja, het stemt door droefenis om te zeggen dat het natuurlijk dan ook al in onze kerk is, of kerken of gemeentes is. Ik zeg met droefheid, hè. Maar ik dan zeg dus dan, dat er zoveel voorkomt, dan zouden dus mensen kunnen zijn die zeggen gelukkig dan maar. Want dan valt het mij niet op. Het mijne valt dan veel minder op. Kijk, als je nou alleen bent, mijn vader was er toen eentje van, toen ik een jong was, nou ja, alleen, daar keek iedereen je met de nek aan, daar sprak iedereen schande over. Het was verschrikkelijk als hij gescheiden was in de tijd van mijn vader toen hij dus dan net getrouwd was. En zijn vrouw wegliep omdat God hem bekeerde. Nou ja, en dan kun je dus dan zeggen, dat overkomt je. Ja, dat overkomt je wanneer het is dat je God hebt te vrezen. Maar overkomt dit dan ook ons? Wanneer we naar de kerk gaan? Nee, we doen het vaak zelf. Breuk op breuk. Scheiding op scheiding. Verschrikkelijk toch? Nou ja, als het dan zoveel is, dan hoef ik me er niet over te bekommeren. Ja, maar het is toch zeker ook God die ernaar kijkt. Nou, dominee, dat moet je niet zo zien hoor. Want er zijn hele clubs van gescheiden mensen. Je kunt zo weer een ander krijgen hoor. En als dit niet zo is, en wanneer het niet zo is, en dan heb ik wel een website, en ook nog een christelijke website. En nou, dan kun je ze bij de vleet krijgen. We vervangen het gewoon. Ja, maar je krijgt je vrouw niet van het internet hoor. Dat krijg je niet. Een vrouw krijg je van God, en dan krijg je maar één keer van God. En dat kun je niet meer keer krijgen. En van God, dat is maar één keer. En wat tot God samengevoegd heeft, dat heeft hij niet te scheiden. Of het moet door de dood wezen. En die andere neem je dus. He, dus diegene die je van God krijgt, of degene die je dus dan neemt. Dat is een groot verschil. Maar van God krijg je dit altijd één. En dat is er dus dan één die je dus dan ook houdt. En die je dus dan niet verliest. En die je beschermt. En die je dan lief heeft en bemint, koestert en alles. Wat bij het huwelijk hoort. Dus die krijg je niet van internet. Maar die krijg je uit de hand van God. En als dan is dat je dus dan, het verlies leidt van je man of van je vrouw. Nou, dan zit je weg binnen pakken neer. Maar als hij dan zegt, mijn huwelijk is in conflict met elkaar.
En met elkaar, het gaat niet zo pesten natuurlijk. Nou ja, dan kan ik dan zeggen dat God dus dan alle moeilijkheden die in een huwelijk zijn best wel overwinnen kan. Dus gaat hij dan met je nood dus dan niet naar een mediator toe of zoiets om te scheiden, maar gaat hij dus dan mee naar God toe. Ja, het is prachtig, die paradijsbloem hoor. Maar wij zijn buiten het paradijs, dat heb je toch wel te weten. Maar we hebben dus dan wel een paradijsbloem gekregen. En dat is dan in die huwelijkszaken zo. En de dag des Heren zo. Twee van die mooie, prachtige bloemen. Die voor de val in Adam dan alsnog zijn toegereikt na de val in Adam. Wat is een huwelijk toch mooi, hè? Wat is een huwelijk toch prachtig, hè? Dat er nog twee liefde tussen jonge mensen liefde is. Dat zij in elkaar gevlochten worden en dat zij met al hun leven toch in die nauwe band van het liefdewerk aan mochten verkeren en ook van elkaar genieten. De Spreuken die zegt er dan ook van. En ook in de ouderdom, als ik dan zo merk, elkaar niet afdankt. Maar nou slaat ik dat zo gade, dan zeg ik, kijk toch eens, dan hebben we nog elkaar nog meer nodig. Dan loop je dan zo krom door het huis heen en met een bevende hand. En dan komt de vrouw aan en die pakt die bevende hand en dan help je elkaar nog een klein beetje. Nou, dan denk ik, wat is dat toch weer, die liefde toch, hè? Wat is het huwelijk toch mooi. En wel is dat huwelijk dan nog gezegend, toch dan steeds. Het is de cel van de samenleving waarin de kerk dan ja, gebouwd wordt. Maar ook wanneer ja, de bevolking gebouwd te worden. Wanneer ik dan zie dat de Heer zich vermenigvuldigt. U. Ja, als die cel in de maatschappij dus dan al een gebroken cel is. Breekt de hele maatschappij. Daar kun je wel zien. Die ontreddering onder de kinderen en onder de jeugd en de huizen die overspannen zijn met de huizen daarvol. Wat een samenleving toch, wanneer toch dat gezin geen echte band meer vormt en de vrouw en de man niet meer met elkaar kunnen. Wat is er dan toch alle grote gebrokenheid in het klein. En dat straalt uit naar de scholen toe en naar de burgerlijke maatschappij toe. En als het dan zo 50% is, nou, dan weet je helemaal al niet meer wat je ziet. Wees zuinig op je huwelijk. Heb elkaar hartelijk lief. Verbreek het verbond niet. Als u dus dan zelf dan daar niks aan kan doen. Ja, dan, en ze lopen bij je vandaan weg. Of ze verstoten je. Dan moet je ook niet wanhopen hoor. Dan moet je ook niet wanhopen. Want de Heere verstoot je niet hoor. En wie het dan verlaat, ja, als je eigen man of kinderen dit doen, de Heer echt niet hoor. Dat kan ik van de Heer niet vinden. En wanneer ik in de Bijbel lees, ja, wanneer toch dat verlaten en dat verstotene van God niet gehaat hebt te wezen, wanneer, of eigenlijk wel gehaat hebt te wezen, dat zijn degenen dus die dan verstoten moeten worden. Dus die echtbreuk doen en overspel begaan en hoererij bedrijven binnen natuurlijk vreemd gaan. Die worden dan verstoten. Maar eigenlijk voel je je eigen verstoten en bedrogen. En als je dan zo bedrogen bent, dan hoef je niet bang te wezen hoor. Want de Heer die weet het wel, die kent ook deze nood. Hij zal je wel helpen hoor, als je niet meer van je man of van je vrouw geholpen wordt. Want de Heer is goede tieren hoor, dat is die. Maar ja, het is natuurlijk wel een ernstige daad. Dat echt breken. Dat moeten we niet doen. Zondag 41. Vraag en antwoord 108. Waarin er gevraagd wordt, wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. We willen daarbij stilstaan en de eerste de echtscheiding. Een smartelijke verbreking. En in de tweede plaats de echtscheiding een ongeoorloofde verbreking.
En de derde een hatelijke verbreking. En de echtscheiding dus een smartelijke verbreking. Ongeoorloofde verbreking. En ook iets wat wij haten moeten. Een hatelijke verbreking. Geliefde, wanneer het is dat wij hebben te scheiden. En het scheiden doet pijn, geliefden. Het kan zijn dat ik hier dan het de gemeente heb te kijken. En in al de tijd dat ik hier aanwezig ben, dan heb ik het gezien. Hoe dan de huwelijken ontbonden zijn geworden. En daardoor de pijnlijke scheiding die bij de dood heeft plaats te vinden. Maar wanneer ik hier dan in deze gemeente heb te arbeiden, dan bent u het zelf al die geweten hebt wat het is. Wanneer gij een man of een vrouw hebt moeten verliezen. Wanneer wij in de achterliggende tijd dan naar de groeven der vertering gegaan zijn. En wanneer wij daar dan hebben gestaan aan die geopende graf en gezien hebben dat er in dit scheiden juist smartelijkheid en een pijn is. Wanneer wij zeggen de ontbinding is daar van het huwelijk dat door de dood de scheiding aanbracht. Ja, dan weten we het wel dat het pijnlijke zaken te wezen. Omdat het hart een zeer bedroefde te wezen vanwege de liefde die we voor elkaar hadden. Wanneer je in de band van natuurlijk, natuurlijk, er was wel eens wat. En je kon dan wel denken dat er in elke zin dingen voorkomen welke daar eigen zijn aan de zondige bestaan van mensen, kinderen. Maar je hebt dan van elkaar te houden en je hebt elkaar dan diep en je zegt dan bij het huwelijk, daar bij het verbond dat daar gesloten is. Wij blijven elkaar dan trouw, ja, tot de dood ons scheidt. Nou, en dan komt de dood en dan zien we tegelijkertijd, ja, hoe pijnlijk dat het is. En dan is het voelbaar en dan is het merkbaar. En wanneer het is, dan zeg ik, kijk dan, ja, ik ben die Petrus. En dan zeg ik, kijk dan, u bent die wetenaar. En dan zeg ik, wat kunt u daar niet begrijpen? Wat kunt u daar niet begrijpen? Nou ja, dat er ander dan scheidt zonder dat de dood dan tussen beiden gekomen is. En wanneer het is dat je zo van elkaar het houdt, en dan kunt u niet verstaan, en dan kunt u niet begrijpen, en wanneer het is dat er een bericht te komen, dat de man en de vrouw uit elkaar gegaan zijn, ja, omdat ze van elkaar niet meer houden, want u houdt er zoveel van, en u hebt ze zo zeer lief, dat u elkaar niet kunt missen, maar dan komt de dood en die schijnt elkaar, en de boom wordt van elkaar gekliefd. Nou, dan voel je die pijn. Dat is niet makkelijk te hechten natuurlijk. Niet moeilijk meer te helen. Maar ik zeg tegelijkertijd aan dat het wel waar is en dat er één is die het wel kan. En dat moet ik dan niet tussendoor zeggen, maar dat moet ik als even de belangrijkste dingen zeggen. Wanneer het niet is dat hij het is die er eerder even kast, maar dan kom ik daar niet door. Nou ja, zo is dat bijna met een echtscheiding ook te noemen. Want als ik dan denk wat er daarin plaats te vinden. En als je dan zo kijkt aan dat het huwelijk dan gebonden is. En dat hier met het jaarwoord dan in de kerk dan geweest bent. En je elkaar dan in die jaren dus dan in die liefde diep gehad heeft. En dat je daar elkaar de belofte doet. Wat is dat dan voor een vrouw? Die daar hebt te schrijven. En welke hier dan met het hoofd dan tussen de handen zit. Aan een tafel dan en de tranen die druppen uit haar ogen. En ik vraag dan, wat is er toch? Wat hebt u toch? Dat zij zegt, mijn man is er vandoor. Hij heeft een ander. Hij moet mij niet meer. Hij is weggelopen. Nou ja, dan zeg ik het eigenlijk al. En dan moet je eens kijken dan wat er aan die tranen en boodschappen zijn. Wanneer als het ware dus dan met woorden zonder woorden komt te zeggen, ja, hoeveel pijn dat je hebt. Want dan zeg ik, kijk dan, ik had hem zo lief. En ik heb het niet in de gaten gehad. Maar het is vreselijk, dominee. Het is vreselijk. Het doet zo pijn. Het doet zo verdriet. Ik ben zo beschadigd. Ik heb er geen poorten voor om het te zeggen. En wat het betekent. Dat mijn man een ander heeft. Vreselijk. Had u dat gedacht? Je draait die bladzijde nog eens om naar het verleden. En dan ga je kijken naar die goede tijden.
En dan kijk je die fotoalbum zo eens een keertje na. Ja, moet ik die nou verscheuren? En moet ik nou die foto's van de wand afhangen, halen? En als je dat dan doet, dan druipen de tranen en naar beneden. Ja, ik zeg dat ook, het is vreselijk. Ik geloof ook dat het vreselijk is. En ik denk dan dat ik u snap. En ik denk dan dat ik u begrijp. Maar als ik dan denk, ik heb een goed huwelijk, dan begrijp ik het ook weer niet dat het heeft te gebeuren. En als ik dan, ja, zo mijn reizen voort te gaan, en als ik wel kijk, dan is het tot toch geleden. En het is niet alleen een vrouw die dan in pijn hebt te zijn en in de smart hebt te zijn, maar dat is ook van die man. Die man die naar zijn perk is. Ik lees de spreuken en de prediker ervan. En wanneer die man van huis hebt te wezen en hij komt een keertje vroeg terug, omdat hij met zijn vroeg van zijn werk dan klaar was, dus in plaats van 6 uur, 4 uur. En hij treedt dan zijn huis binnen. En hij wandelt de kamer dan door. En hij ziet dan, een andere man met zijn vrouw in bed. Ja, wat moet je dan toch doen? Daar ben je toch sprakeloos van? En dat is toch wat niet mag. En dan gaat er een flits door je heen. En dan denk je, wat moet ik nou doen? En dan kun je begrijpen dat er mensen zijn die wraak, eervraak doen. En welke zegt, ik kan er wel verboten. Want de jaloers man, die neemt het niet. En die moet zich bedwingen. En wil het wezen dat hij zelf er niet in de gevangenis komt. Maar je zou het eigenlijk dan wel gedaan hebben, denk je. En in ieder geval in je hart, als je dan die twee geboden aan elkaar verbindt, dan zeg je wel, kijk dan, daar heb je dan, daar komt er wat in je op, dat je zegt, wie houdt mij vast, en wat anders dan doe ik wat. Ja, maar hier hou ik het niet mee vol, hoor. Nee, dat kan ik ook wel begrijpen. Hier ben ik dan wel zo mee bedrogen, ja, ik snap het. Dacht je dan dat ik hem nou ooit nog een keertje kan vertrouwen, op haar kan vertrouwen? En nou, ja, als ik dan zeg, ik schijnt, en dan zegt de Heer niet dat ik het moet doen, maar dan heeft hij gezegd, en ook niet dat je het niet moet doen. Want dat is overspel. Erbreuk. En dan, als ik dan, en dan, nou ja, laten we dan maar uit elkaar te gaan. Maar als ik dan, ja, op school kom, en wanneer ik daar dat kleine jongetje zit, en wanneer ik daar die plaat van die poster ziet aan de kant van de weg, en dan zie ik zo'n klein lief kopje, een kopje van die jongen. En als ik dan in de kopje van die jongen heb te kijken, dan zie ik die ogen zo bedroefd staan. En dan zeg ik, kijk dan, en dan op die tranen uit het ventjes ogen, en dan op, wat heeft hij toch voor verdriet? Ja, dat staat eronder. Mijn vader en moeder zijn uit elkaar. En dan ben ik dan bij die. En dan ben ik dan bij die. En ik heb een zwerversleven en bestaan. En want dan neemt mijn moeder en die neemt me mee naar de kerk. En mijn vader die neemt me mee naar het voetbalveld. Nou ja, wat is dan het makkelijkste? Naar het voetbalveld natuurlijk, niet naar de kerk. Wat een verdriet. Wat een smart. Wat een pijn. Ja, ook onder die kinderen van deze gebroken huwelijken. Nou ja, u kan het allemaal. En u kan geen theoretische zin. En dan op te bouwen op bepaalde regels aan te brengen. En te kijken hoe het allemaal moet en hoe het allemaal gaat. Maar dan hebt u allemaal wel zelf dan in het hart en het leven te voelen, mee te voelen, mee te denken, van hoe pijnlijk dat het is en hoe smartelijk dat het is. Nou, dan gaan we de Bijbel openen. Dat moet je altijd doen. En als je dan die Bijbel opopent, komt hier eens mannen voor, welke u hebt gelezen in dit gedeelte, welke is Johannes de Doper, dat is er ook zomaar niet één. Dat is een kind van God, en welke hij dan in de naam des Heer heeft te prediken, en welke hij dan in het leven gesproken heeft, bekeert u toch. Want de pijl die dit aan de wortel de bomen, gaat toch in die zondepaden en wegen niet door. En dan denk ik dat het dan bij het gewone volk, bij het afschot van de maatschappij, en welke levensbeesten. Nee, hij komt ook in de koningshuizen. Een echte prediker, die Johannes. Hij wint er geen doekjes om. En hij gaat naar Herodes toe. Herodes. Is het dan bij de koningshuizen ook al zo? Juist lijkt het wel zo daar. Maar ik wil niemand beschuldigen. Maar als ik dan bij die presidenten dan hoort zo en leest, dan denk ik het is natuurlijk wel een klein beetje misschien met kooppenningen verborgen. Maar verschrikkelijk toch daar. Maar goed, Herodes had een vrouw en die had een dochter van een Arabier in Syrië. En als het dan die dochter van die Arabier, en dan had die Aretas, die had een dochter en die had daar getrouwd. En hij heeft een halfbroer en die heet ook Herodes, Filippus de eerste, en die heet zijn vrouw. En die heeft die vrouw aan die andere Herodes gegeven. Nee, echt niet. Die vrouw die wou de koning. Maar dat is dan toch niet recht. En dat is dan toch niet recht. En die heeft toch de vrouw van een ander nou. En die heeft die nou toch gehuwd. Maar zegt Herodias, er is een Romeins recht. Een Romeins recht. En die staat toch dat ik van mijn man scheide. Maar is dat dan ook het godsrecht dat u van uw man moet scheiden? Of van uw vrouw? Nee, het is het Romeins recht. Dus als ik daar nou kijk wat er in de politiek en in de burgerlijke maatschappij bent, dan denk ik, het zal wel naar het Romeinse recht zijn. Want het is niet naar het recht Gods. Het is dus dan niet Bijbels. En dan net die fakes, mag ik het wel noemen. Want het is net als IP-zepel gelijk. Want dan kun je aan de afloop weten. En die heeft dus dan wel geweten. Dus dan die zegt tegen Herodes, weg, verstoot je vrouw. Voor mij. En hij doet het ook nog. Ik zeg tegen mijn vrouw, wat zegt smijten geld ervan? Onder eten vertelt ze dat er oorlogen van kunnen komen wanneer de scheidingen plaats te vinden. Oorlog in huis, oorlog in de familie, oorlog in de kerk, oorlog in de gemeente, overal oorlog. Blijf van die vrouw af. Je had het toch alleen van de Heer gekregen. Doet het toch niet. Stop er toch mee. Houd toch op. Luister toch naar Johannes. Nee hoor. Die vrouw. Die moet weg. En dan heeft ze nog een vroom tintje erbij. Want dan zegt ze dan. Nou kunt het volk van Israël dus zeggen. Dat ze een gelovige koningin hebt. En die dochter van Aretas. Dat is een heidin. Weg de heidin. En een gelovige vrouw. Herodias. Dan kun je zien hoe het gaat allemaal met die echtscheidingen. Je voelt het als ze met teksten beginnen en met de Bijbel. Dat moet dan een beetje mooi lijken. Wettig lijken. Maar het is niet wettig. En als ik dan verder kijk, dan zie ik dat deze leraar, Johannes de Doper, dat hij echt dan een echte prediker is. Want hij wijst er dus op dat dit niet kan. En hij zegt, dit is uw vrouw niet en u mag er niet mee gehuwd zijn. Dat zegt de echte predikers. Dus de niet-echte predikers zeggen het anders. Dat kun je dan zo horen hoor. Dominee, wilt u ons trouwen? Hoor. Heb je echt scheiding gedaan? Hoe moeten we dat dan oplossen? Zand erover. Nou ja, en laten we dan even kijken dan voor de kerkenraad of je nog eventjes een klein beetje bekentenis doet. En als je dan ja, de schuld beleden hebt, dan kan het wel hoor. En dan mag je ook je kind wel laten dopen. En dus, en dan het kind uit uw rij geboren en wordt dan door die leraars dan ook gedoopt. Er is helemaal geen tucht meer, zeg je dan. Kan dat nou allemaal? Dat moet toch niet? Dat staat toch niet in de Bijbel? En dat kun je toch niet maken? Ja, maar dan kun je gewoon al zien dat dat de echte leraars niet zijn. Ze zijn net zo goed bedriegers als dat de overspeler is. Ze horen van Gods woord af. En ze hebben zo'n eigen inzettingen. En de Heer die zegt, ik heb je niet gezonden. Dat zijn mijn leraars niet. Voor die leraars is zonde geen zonde meer. En voor die leraars is schuld geen schuld meer. Dat zijn de leraars waar alles dan kan. Als ze de mens maar niet tegen hebben. Als de kerk maar vol blijft. Als ik dan maar en niemand van mijn klantjes verliest. Ja, dan kan ik dan spreken wat ik wil en zeggen wat ik wil. Maar als ik dan van zachte dingen spreek, dan ben je niet als Johannes. Johannes de Doper die zegt, dat is uw vrouw niet. Die hoort aan Filippus de Eerste toe, uw halfbroer. Gij zult niet echt breken. Die laat het dan gewoon zo staan. Zoals het in de Bijbel staat. Dat gebod van God gehandhaafd. Denk erom hoor. De waarschuwende stem. Ja, maar hij is toch koning? En hij heeft toch een belangrijke taak? En dat kan toch je leven wel kosten? Denk erom dat je niet waarschuwt hoor. Pas op. Dat je het woord niet noemt, want dan kun je Herodes, dat is zegt die Herodes Antipas, dat is echt een kleine jongen hoor. Die beschikt over leven en dood, daar kan je de kop kosten. Nou, dat kun je al zo'n beetje terugvinden in de kerk. Daarom doen de, nou ja, ik bijna zou ik zeggen, valse leraars ook anders. Niet geroepen leraars anders. Want zij vrezen het volk. Zij vrezen de opinie, zij vrezen de tijdgeest, zij vrezen dat het Romeinse recht tegen u gebruikt wordt. Zij vrezen om in Gods woord hun gang en treden vast te maken. Ik heb nog een paar minuten, dat wil ik voor de derde gedachte doen. 10 geboden vers 7. Tien geboden, het zevende vers. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, breek nooit den echt. Steelt niemands goed, gij zult geen vals getuigenis spreken. Bemint elk met een vroom gemoed. Zevende vers van de 10 geboden.
Geliefde, we zien dat er in de lijn van de waarde profeten en de knechten des Heren altijd hetzelfde gezegd wordt. Want dan zie ik als het ware in die lijn, dan zie ik de Nathan. En Nathan die komt uit David en die zegt het hem aan dat hij het ooilam van een ander genomen heeft. En dat de Heer zijn lederen toeschouwer is. En dan komt het zwaard over u uit. Dat is gelijk al aan te zien. Dus Nathan en Nathan en die komt dus bij David die een koning is. En ik zie Johannes, die zie ik ook bij de koningen komen, net als Nathan. En hij zegt hem ongezouten de waarheid. En David die komt tot zichzelf, keert tot zichzelf in. En die wordt hersteld door de genade van Gods liefde. Dus er is bekering voor een echtbreker. En als je dan aan die Agab denkt. En ik denk dan aan Elia. Ja, hetzelfde. Hij komt tot de koning. En hij spreekt met hem ja, over deze Izebel. Nou, die Izebels, die zijn er genoeg. De lippen zijn niet rood van tomaten en de ogen niet blauw van het slaan, maar van de make-up. Meisjes, doet je rommel toch van je gezicht af, dat is hoerenversiersel. Stop er nou toch mee met die rommel. Izebel had dat ook. Te pronken, je lichaam ten toon te stellen, onzedigheid te bedrijven, mannen uit te lokken. Houd toch op met die rommel aan je lippen en aan die blosjes aan je wangen en al die epilererijen en weet ik veel allemaal hoe het heet. Stop er toch mee, je wilt toch zeker niet omkomen als een Izebel en verkracht worden. Pas toch op, kleed je kuis. Doe verzoendelijk, kleed je netjes, kleed je zoals Gods woord het wil. Waarom nou die korte rokken? Wat moet het nou eigenlijk dan om die blote nekken en die lage halzen? Wat wil je daar nou eigenlijk toch mee? Naar de hel toe? Niet doen hoor. Pas op, daar rek je niet voor over. Ik weet ook wel hoor, je hoeft niet zo stijf te zijn dat je daar ook allemaal iedereen... Je mag netjes zijn, maar dat doe je toch niet. Je lichaam toch te koop zetten, net als Izebel. Nou ja, en dan komt de profeet. Het is Elia, een Boanerges. En dan zegt hij het oordeel aan. Nou, Johannes ook. Het is niet geoorloofd. Dat is je vrouw niet. Blijf eraf. Die heb al een huwelijk, die is getrouwd. Zie je het niet, die ring? Wat wil je toch, te flitten? En de schetten, of weet ik veel hoe het heet. Stop er toch mee. Nou ja, dominee, toen hij dat toch zeker nog niet in de tijd dat Johannes er was. Jawel, het is niet geoorloofd hoor, die vrouw voor u te nemen. Dat is niet uw vrouw. Je hebt het toch even voor de Heer gekregen. Ja, waarom kijk je nou naar een ander? Daar heb je toch genoeg aan. En ze is toch lief. Ze zorgt toch voor je. Ze heeft toch heel haar hart aan je verpand. Zou je dat dan delen? Zou je dat dan scheuren? Zou je dat dan zo verdriet aan doen? Nee, toch zeker? Dat is ongeoorloofd. En heb je die Bijbel niet gelezen dan? Daar staat in die Bijbel, daar staat in die wet, dus dat het niet geoorloofd is. Het is tegen de wet van God. Ja, maar in Nederland mag dat tegenwoordig wel, dat geeft niks. En het hebben allemaal makkelijk gemaakt. Vroeger was het moeilijk, maar nu kun je zo'n briefje ophalen. Stel niet veel meer voor, misschien kost het ook niet zoveel meer. Ja, maar dat zegt de wet toch zeker niet? Gods wet. En naar Gods wet is het verboden. Volgens Gods wet is het niet toegestaan. Het is niet geoorloofd dat u dat, wat dan ook, wat het dan ook is, doet. Ga dan naar de Heere toe als je in moeilijkheden bent. Vraag dan of hij van hem een nieuw begin krijgt. Dat de strijd mocht worden verloren door liefde. Door elkaar de liefde te geven. Dat werpt ontwapenend. Leg die hand nou eens een keertje weer om haar nek heen. En geef daar nou nog eens echt oprecht een kus. Leef toch niet zo ver uit elkaar. Ja, dominee, hoe is dat nou begonnen? Nou, mijn man, ja, die kwam pas 11 uur thuis en 4 uur 's morgens moest hij weer weg. Ja, nou, en de buurman die kon me goed begrijpen dat ik mij zo eenzaam voelde. Hij zegt, ik wil dat wel wat aan doen hoor, ja. Ja, maar die baan, en die baan dan, ja, dat kost geld, ik moet werken. Blijf bij je vrouw en bij je gezin, en dat heb je toch van de Heer gekregen in een christelijk huwelijk. Is geld dan belangrijker? Of je plezier, je vakantie, zomers. Ja, moet werken hoor, want anders kan ik niet op vakantie. Nou ja. Ja, helemaal ontkleed daar natuurlijk, daar bij de badplaats en in de sauna en daar bij de zee. Nou, dan kun je het goed bekijken hoor. Nou ja, nou eens kijken wat er aan de gang gaat. Hé, hey, feestje. Ja, het is geen verjaardag hoor. Oh, dan zien we elkaar weer. Leuk zeg. Wat zie je er aardig uit. Nou ja, er geeft tegenwoordig niet meer. Als ik om me heen kijk, dan zeg ik, wie is nou eigenlijk de man? En we hebben buren gekregen en er loopt de man. Ik denk dat hij het is, want die koppert het meeste. En als je dan kraamvisite hebt, van wie is het kind? Van wie is het kind? En wie is de vader? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is toch wat? Nou ja, zo gaat het bij de beesten. Het is bij de beesten af. Dat doen die heidenen. Dus dan die heidenen, die dochter van Aretas, de Syrische koning, weg ermee. Want ze komt uit een vreemd land en ze heeft afgoden. En ik ben een gelovige vrouw. En nou hebben we een prachtig huwelijk hoor, in de kerk. En dan komen ze bij de gemeente. Dan mogen wij ook het avondmaal. Ja, je weet het niet. Echt oud gereformeerd. Ja, echt oud gereformeerd. Mogen wij weer het avondmaal? Want we zijn zo gelovig. En het deugt daar in ene kant. Oud gereformeerd hoor. Ga je daar zo op kijken als je dan een beetje langer meeloopt. Nou ja, dat koppelt maar aan. Maar het is tegen de wet aan. Het is tegen de wet aan. En dan komt hier dus dan Johannes de Doper en die spreekt dan het zwaard. God ziet het en God bezoekt het en God straft het. Doet het toch niet. Nou ja, hoe moet ik nou Johannes de Doper nou tegen die Herodias beschermen? Want die vrouw die wordt zo verschrikkelijk boos op je. En die vrouw die is zo woedend op Johannes. Die kan haar bloed wel drinken. Dat Johannes dat gezegd heeft en dat hij zo'n preek gehouden heeft aan de hofprediker, net als John Owen bij dan ook aan het hof gesproken heeft. Hofprediker Johannes, die dan ongezouten de waarheid zegt. Nou, ik kan hem niet meer leiden. En hoe ruim ik die nou uit de weg? Hoe kom ik die nou af te zetten? Dus ze maakt haar plannen, net als Isabel. U ook? Nou ja, die zijn er dus dan. Mijn man die heeft een heleboel geld. En daar ben ik erom getrouwd. En als ik dan met haar op het bergpad loop in de Alpen. En we lopen op een smalle richel, dan geef ik hem een zetje. En dan heb ik de erfenis. Nou, dat zit ook niet diep met die liefde. Nee, dat zit zeker niet lief. Er komt er nog een moord bij. Nou ja, ik kijk weer naar mijn Bijbel staan. En die vrouw die is dan woedend. En die wil wraak doen op die prediker. Nou, dat merk ik ook wel als hij de waarheid zegt. Er zijn in één keer een heleboel mensen die zijn op wraak uit. En dan gaan ze je woorden verdraaien. En dan gaan ze leugen verspreiden. Dat betekent allemaal optitsen tegen de waarheid. Hij heeft ook al gehoord wat die dominee gezegd heeft. En dat wordt dan mooi uitvergroot. En is het wel waar? Ja, maar die dominee heeft eventjes wat anders gezegd tegen die man. En ja, hoe kan ik nou dus dan wat wraak krijgen door de leugen onder de mensen te brengen? En die geloven ze toch wel en dan zetten we alles tegen hem, Johannes de Doper, op. Nou ja, waar kun je hem dan het beste, waar heb je dan de beste plek? In de gevangenis. In de gevangenis krijg je dan de beste plek. Daar ben je dan het meest beschermd voor zulke vrouwen en voor zulke mannen. In de gevangenis. Een paleis in de gevangenis.
Nou ja, en dan is er een feestje en verjaardag. Heb je verjaardag en dan rollen de hoofden van Johannes. Daar rollen de hoofden van Johannes. Op de verjaardag en op die feestjes. En daar krijgt de dominee, daar krijgt Johannes de beurt. En daar komt alles dan bij elkaar in die vergadering. En dan zullen we het wel eventjes klaarmaken.
Die verjaardagen. Nou, ik ben blij dat ik een kleine familie heb. Ja, maar inmiddels is dat al wat groter geworden door alles aan te trouwen en zo. Nou, als Johannes de Doper komt, dan is het stil. Maar als Johannes de Doper weer weg is, nou, dan krijgt hij de beurt, hoor. Dan krijgt hij de beurt, Johannes. In de gevangenis dan maar. Maar dan is er een feestje. En even later rolt het Johannes hoofd eraf. En Johannes is thuis. Johannes is thuis op het feest hierboven. Geen Ezebels meer, geen Herodiassen meer, geen gevangenissen meer, geen spotdrijverij meer, geen achterklap, geen hoererij. Johannes is thuis, de getrouwe gezant, de eerlijke prediker, die rechtuit op zijn doel afgaat. En die zegt hoe het erbij staat, of het nou koning of burgemeester of wie dat ook is. Toch wel anders hoor, als die brooddominees. Die vleiers, die pleisteraars. Toch wel anders hoor, bij Gods echte knechten. Daar is nog tucht. Getrouw aan het woord Gods, gij zult niet echt breken. Niet doen hoor. Je hebt een vrouw gekregen. Je hebt haar genomen. Je hebt ja gezegd. Je zal alle moeite met haar delen. Je aanvaardt de kruisen. Het verdriet doe je samen. Je houdt veel van haar. Jij wil niet dat ze lijdt. Je wilt dat ze weer lacht. Jij wil niet dat ze verdrietig is. Zij wil niet genegeerd worden, dus je pakt haar eens lief. En je bent die kindertjes, die zijn zo graag thuis. Je hebt het gezin op het oog. Jij wil dat gezin niet kapot hebben. Je wil die levens van die kinderen niet kapot hebben. Jij wil je vrouw niet kapot hebben of je man niet kapot hebben. Je leeft in liefde. Niet echt breken hoor. Niet doen. Geef je vrouw de bescherming. Zij is toch zwak. Zij is toch klein, zij kan toch alles niet. Moet je dat haar nou ook nog bezorgen? Nee, toch zeker? Heb haar hartelijk lief. Uit een rein hart. Niet echt breken, hoor. God zegt het. Laat het Romeinse recht maar voor wat het is. En die Nederlandse wetgevingen, die sporen toch al niet meer met het woord. Laat dat maar gaan. Maak er geen gebruik van, hoor. Maak gebruik van Gods wet. Niet van die wet, hoor. Om van elkaar af te gaan. Amen. Onder 13 vers 4. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Noodruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof. En hen verrijkt met eer en lof. Naast prinsenplaats en wereldgrootte. 113 vers 4. dan heen in vrede en ontvangt u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.